Namens de kerkenraad delen we u mee dat vanmiddag om 3 uur dominee J.H. van Dijk van Ameide hoopt voor te gaan. Volgende week zondag zal er 's morgens leesdienst zijn en 's avonds om 6:30 dominee Kiviet van Dordrecht Centrum. Collecten. Vandaag eerste collecte bestemd voor de kerk, tweede voor de bouwkas. Volgende week 1 collecte bestemd voor de kerk. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 42, het derde vers. O mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt geen mij ontrust. Psalm 42, het derde vers. Stellen wij ons onder de tucht en vertroosting van Gods heilige wet en zingen daarna Psalm 72 vers 2. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Voorgelezen een gedeelte uit Gods woord, wat u vindt in de openbaring van Johannes, het 5e hoofdstuk. We lezen nu voor uit de openbaring van Johannes, het 5e hoofdstuk, waar staat: en ik zag in de rechterhand desgene die op de troon zat, een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel, uitroepende met een grote stem: wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon het boek openen, nog hetzelfde inzien. En ik, Johannes, weende zeer dat niemand waardig gevonden was om dat boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij: wee niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag en ziet in het midden van de troon en van de 4 dieren en in het midden van de ouderlingen een lam, staande als geslacht, hebbende 7 hoornen en 7 ogen, de welke zijn de 7 geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgenen die op de troon zat. En als het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neer, hebbende elk citeren en gouden violen, zijnde vol reukwerks, welke zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende, gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons onze God gemaakt tot koningen en priesteren en wij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem veler engelen rondom de troon en de dieren en de ouderlingen en hun getal was 10.000 × 10.000 en 1.000 × 1.000, zeggende met een grote stem, het lam dat geslacht is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn en alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen, hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden, amen. En de 24 ouderlingen vielen neder en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid. Tekst uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Openbaringen 5, het vijfde vers, waar staat en een van de ouderlingen zeide tot mij, dat is tot Johannes, ween niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken. Voorbeden is gevraagd voor Willemijn Vlerius. Hij moest vorige week opnieuw in het Sophia ziekenhuis worden opgenomen. Voorbeden is ook gevraagd voor de moeder van zuster Tony Moerenhout. Hij moest vorige week een ingreep ondergaan. En dankzegging is gevraagd voor Adjan en Lianne van der Hel, waar een zoon geboren is. Laten we de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Almachtige, barmhartige, zeer genadige God, we naderen deze vroege zondagmorgen tot u in het gebed. En hoe zou dat kunnen als we zien wie dat we zijn geweest de afgelopen week? Daarom bidden we u allereerst, Heere, zie ons niet aan in onszelf, want dan zouden we tot u ook niet kunnen naderen in het gebed, maar zie ons aan in hem, uw Zoon, de Heere Jezus Christus, want hij heeft toch die weg geopend tot uw genadetroon, om door hem tot u te mogen naderen. Dan zegt u zelf in uw woord, stort voor mij uit uw ganse hart. Mogen we dat dan doen, u ook danken dat we deze afgelopen week door u als gemeenteleden werden gedragen, werden gespaard, onze arbeid hebben kunnen verrichten, ook rust hebben mogen ontvangen als we in vakantietijd zijn. En dat we nu op deze zondag de deuren van uw huis weer open mochten staan en we naar u, naar uw woord mogen gaan luisteren. Nu hebben we uw heilige wet als eerste voorgelezen. En laten we ons dan ook schuldig weten voor u, wie dat we de afgelopen week zijn geweest. Want we hebben uw gebod, wat heilig, wat rechtvaardig en goed is, niet kunnen houden. Die onmogelijkheid hebben we onszelf in ons leven geroepen. Laten we ons dan ook schuldig weten voor u. En mag die wet, die heilige goede wet, dan een tuchtmeester zijn tot de Heere Jezus Christus, om met onze zonden en schulden tot hem te leren vluchten, achter hem verberging te leren zoeken. Heere, dan is het een wonder dat u niet hebt gedaan naar hetgeen wij hebben misdaan deze afgelopen week, en dat we nu weer onder de klanken van uw woord mogen verkeren onder het heerlijke evangelie van vrije genade. Heren, mogen we daar in het bijzonder om vragen, om uw zegen, over de bediening van uw woord, over de preek die gelezen zal worden, eertijds gemaakt, wilt u het tot zegen doen zijn onder de omstandigheden waarin we ook verkeren, in welke omstandigheden ook, persoonlijk, als gemeente. U kent de noden en de zorgen ook van de gemeente. Mogen die ook bij u neerleggen, heren, schenk ons als gemeente, als kerkenraad, als predikant, een wijs hart om op een zorgvuldige manier met al deze dingen om te leren gaan. En dat de uitkomst tot eer van uw grote naam mag zijn. Laat ook in deze vakantieperiode de rust die we mogen genieten ook tot zegen mogen zijn. Ook voor dominee Egels en zijn gezin, die er enkele weken niet zal zijn. Geef hem ook die rust die hij nodig heeft, opdat hij ook zijn werk na die rustperiode weer kan aanvangen. En we als gemeente, als kerkenraad, onze schouders weer mogen zetten onder dat werk wat zo nodig is. Schenk uw zegen daarover. Schenk ook gebed. Een bidden dat we een biddende gemeente mogen zijn. Maar ook dat we elkaar eerlijk in de ogen kunnen kijken. Heren, u weet alle dingen. Ook de noden en de zorgen mogen we in het bijzonder aan u opdragen. De nood van Willemijn Flerius. Op het onverwachts moest ze weer worden opgenomen in het ziekenhuis in Rotterdam, in het Sophia ziekenhuis. U kent haar omstandigheden, heren, de moeilijke omstandigheden waar ze in verkeert. Mogen we ze aan u bevelen, ook al is de weg soms zo moeilijk. Heren, u weet alle dingen. U zegt vanuit uw woord dat u aanschouwt alle moeite, al het verdriet, opdat men het in uw hand zal geven. Heren, maar dat is niet het meest makkelijke. We kunnen die zorgen zo dikwijls zelf dragen. Mogen ze bij u neerleggen. Maar dan ook bidden dat de behandeling die ze opnieuw weer ondergaat tot zegen mag zijn. Maar nu weten we ook vanuit uw woord dat u niet aan middelen gebonden bent. Zou u boven die middelen willen schenken, heren, als het u behaagt. U zou er toch in verheerlijkt worden. En mogen we in deze moeilijke weg die ze heeft te gaan, ook voor haar ouders, met de anderen, met het broertje en de zusjes en allen die haar lief zijn, die om haar heen staan, mogen ze aan u opdragen. Als het soms vele vragen oproept, heren, en dat kan, want er komt zomaar op in ons hart waarom die dingen moeten gebeuren, zou u dan deze morgen uw woord een lamp voor de voet willen doen zijn, een licht op het pad, om het donker ook deze omstandigheden op te doen klaren, en dat het bovenal voor het eerst of nog meer aan u zou mogen verbinden. Mogen we ze zo aan u bevelen, ook de zorgen die er zijn bij zuster Tonnie Moerenhout, over haar moeder, die opgenomen werd in het ziekenhuis, een operatie moest ondergaan, waar ook nog zorgen zijn. Mogen ook die middelen die gebruikt worden tot genezing, tot zegen zijn, of als het anders zal gaan, Heere, schenk dan ook dat ze dat bij u mogen brengen, dat u, Heere, nog kracht geeft om het te kunnen dragen, ook voor Tonnie zelf, u weet ook hoe moeilijk dat is om onder zulke omstandigheden, zeker als het de moeder aangaat, wilt u ze dan nabij zijn en dat ze haar oog op u mag slaan, ze haar noden en zorgen bij u mag neerleggen en ook kracht mag ontvangen om in deze weg ook achter u aan te komen. Dankzegging mogen we ook doen, heren, ook dat hebt u geschonken, dat er bij Artjan en Lianne een zoon geboren mocht worden. U verblijdde ze opnieuw met uw daden. Heer, dat is een wonderlijk en een heerlijk voorrecht. En daarin laat u ook nog zien, Heer, dat u nog doorgaat, wil doorgaan met uw werk. Opdat uw huis vol zal worden, mogen we dat ook, dat jonge kindje aan u opdragen. En in de gebeden ook als gemeente, dat het een kind mag worden van u, de Allerhoogste God. Schenk de ouders, de grootouders, ook daar veel gebed toe. Dat ze het mogen opdragen aan uw genadetroon, omdat uw koninkrijk ook heerlijk mag worden uitgebreid. Schenk ook Lianne ook weer kracht die ze verloren is na de bevalling, dat ze ook op uw tijd weer in de gemeente mag opgaan. We danken u voor dat grote wonder wat u schonk. Wil ook de weduwen, de wezen, de weduwnaren gedenken. U weet wat zij te dragen hebben, heren. U bent niet alleen Israëls God die krachten heeft, maar ook elke keer weer krachten geeft. En laat dat ook een wonder zijn, heren, want we zijn er zelf de oorzaak van, dat we toch ook alleen komen te staan, Als die onverbiddelijke dood in ons alle leven komt, Heer, daar staan we zelf schuldig aan. Des te groter het wonder dat u dagelijks kracht geeft om toch ook verder te kunnen gaan. Maar laat het dan bovenal aan u mogen verbinden en giet u balsem in die wonden die op het alleronverwachtst en zo dikwijls nog open kunnen gaan. O grote hoorder der gebeen, schenk het uit genade. Mogen we ook aan de ouderen gedenken, in het bijzonder die met ons meeluisteren via de kerktelefoon, in het rusthuis de Goederee, of in de Samaritaan of in de Geldershof of waar dan ook. Schenk uw zegen daarover. U bent toch niet aan tijd of plaats gebonden. Ook daar wilt u toch spreken door uw woord. Mogen zo heel de gemeente, ook de zieken, de ernstig zieken die er ook zijn, aan u bevelen. Die moeilijke weg die ze soms moeten gaan, Heere, schenk dat ze hun ogen tot u mogen opheffen. Omdat u zegt in uw woord dat u aanschouwt alle moeite en het verdriet. Maar ook dat u zegt, roep mij aan in de dag uwer benauwdheid. En ik zal u eruit helpen en gij zult mij eren. Heere, laat dat de uitkomst mogen zijn onder de meest moeilijke omstandigheden, Heere. En schenk genade om in die weg ook achter u aan te komen. Zo verwachten we het, Heer. Mogen onze hoop en verwachting dan van u de Heere zijn. Wees ons genadig ook. Als we uw woord hopen te lezen, laat het tot zegen mogen zijn voor de gemeente, voor persoonlijk. Verheerlijk zo uw werk in de wegneming van al onze zonden, want we zijn het niet waardig. Verhoor ons, o God en Vader, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, die met u en de Heilige Geest de enige waarachtige God zijt, en eeuwig te loven en te prijzen, uit genade. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 138, het derde en het vierde vers. Het derde, dan zingen zij in God verblijd. En het vierde, als ik omringd door tegenspoed. Ondertussen, inmiddels krijgt u gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Na het amen van de prediking zingen we zonder verdere aankondiging. Psalm 99, vers 1. God de Heer regeert, beeft, geef volken eert, eert zijn hoogbestel, die bij Israël tussen de serups woont en zijn grootheid toont. Psalm 99, vers 1, na het lezen van de preek. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dit bemoedigend woord heeft Jezus gesproken vlak voor zijn heengaan om te lijden en te sterven. Donkere tijden stonden voor zijn discipelen aan te breken. Gelijk alle mensen wel eens een woord van bemoediging nodig hebben, hadden ook zij, de discipelen, dit nodig. Wat kunnen Gods kinderen soms moedeloos en bevreesd zijn? Moest Elia onder de jeneverboom niet door de Heere opgewekt worden? En Gideon niet versterkt door een teken? Hoe jubelt David in een van zijn psalmen? Uw toezeggingen hebben mij levend gemaakt. En zo is dit een bemoedigende belofte wanneer Jezus zegt: in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Van verdrukking was in de staat der rechtheid, dat is dus voor de zondeval, nog geen sprake. Dit leed is door de zonde in de wereld gekomen. O, wat een kruis en druk. Jammer en ellende, lijden en dood benauwen ons. Wie kent deze dingen niet? De verdrukkingen zijn voor Gods volks niet het minst. Zij hebben vaak met vele tegenspoeden te kampen, maar ze leren door de genade Gods met David zeggen: het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, want nu geleerd houd ik uw geboden. Bij de tegenspoeden komen nog de verdrukkingen welke de wereld hen aandoet. Heel de wereld ligt in het boze. De wereld haat God en Gods volk. Jezus zegt: ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. In de wereld zult geen verdrukking hebben. Maar de allerergste druk is de innerlijke, het gebogen gaan onder schuld en zonde. Als het wordt, zulk een last van zonde en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. Wat kunnen ook de dagelijkse struikelingen en de inklevende verdorvenheid drukken? De innerlijke verdrukking wordt nog groter wanneer daarbij de aanvechtingen van Satan komen. Als hij wijst op uw smetten en vlekken en u allerlei waarheden en leugens influistert. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, zegt de Heiland. Het is een verdrukking van 10 dagen, een verdrukking van welke de apostel Paulus noemt een lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat en een gans zeer uitnemend gewicht der heerlijkheid werkt. Hebt goede moed, want de verdrukking staakt ook onder Gods bestuur. Ze zal niet langer duren als nodig is en ze werkt zelfs mee ten goede. Daarom zegt de apostel: roemen we ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking leidzaamheid werkt en de leidzaamheid bevinding en de bevinding hoop, die niet beschaamt, omdat de liefde Gods in het hart uitgestort is. Klaag dan niet over de verdrukking, over uw moeilijke weg, maar heb goede moed, want op de verdrukking volgt de hemel, daar geen verdrukking meer, maar een heerlijkheid, hetgeen geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien die hem lief hebben. Daar zult u Jezus zien, verheerlijkt op de troon als de leeuw uit Juda's stam, de wortel Davids, die overwonnen heeft. In zijn overwinning ligt ook de overwinning van Gods kerk opgesloten. Bang en moeilijk, zwaar mag de verdrukking zijn. Vrees niet, zegt Jezus, ik heb de wereld overwonnen. Ik ben de leeuw uit Juda's stam. Wonderlijk zijn toch Gods wegen. De apostel Johannes zien we in hoge ouderdom naar het eenzame eiland Patmos verbannen, om des geloofs wel. Is dit nu Gods weg? Is dit nu het loon op al zijn arbeid? Ja, dit is Gods weg. Johannes ontvangt op dat eenzame Patmos een genadeloon. Daar mag hij eenzaam, maar met God gemeenzaam zijn. En wat de mensen te kwade gedacht hebben, heeft God een goede gedacht. Want aan het verblijf van Johannes op Patmos danken wij de heerlijke en bemoedigende gezegden beschreven in het boek der openbaringen. Gods wegen zijn hoger dan onze wegen en zijn gedachten hoger dan onze gedachten. De Heere had nog een taak voor Johannes op dat eenzame Patmos, een taak welke hij onder zijn druk gemeentelijk werk waarschijnlijk niet had kunnen verrichten. Johannes op Patmos. Nee, dat was geen vergissing. God vergist zich nooit in zijn weg en leiding met zijn kinderen. Hoe donker ooit Gods weg mocht wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Het was ten goede voor Johannes en de kerk dat hij op dat eenzame Patmos is verbannen. De Heere heeft tot bemoediging van Johannes en van ons zich daar geopenbaard en de apostel op laten schrijven de dingen die haast geschieden zouden. In verschillende gezichten en beelden wordt ons onthuld de laatste dingen van de wereldhistorie. Nadat aan Johannes de 7 brieven gedicteerd zijn, bestemd voor de gemeenten in Klein-Azië, werd hij door de geest geleid en zie, een deur was geopend in de hemel. En hij hoorde een stem die tot hem zeide, kom hierop en ik zal u tonen hetgeen na deze dingen geschieden moet. In de geopende hemel zag Johannes een op de troon. Die ene is God die alles in zijn hand heeft en alle dingen regeert en bestuurt. Wat is dat troostvol? In zijn rechterhand is een boek met 7 zegelen gesloten. Wat zal daarin staan? Hoe begeert Johannes dat te weten? Maar er is niemand die het boek kan openen. Maar zie, de Christus, het lam dat geslacht is, opgestaan en ten hemel gevaren, zittende aan de rechterhand Gods, treedt op. Hij is waardig om dat boek te nemen en zijn zegelen te verbreken. De ouderling roept het Johannes toe, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids heeft overwonnen, om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. De Christus regeert. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Vanmorgen worden wij bepaald bij de leeuw uit Juda's stam, ten eerste de wenende Johannes, ten tweede de verheerlijkte Christus, ten derde de troostvolle boodschap, en ten vierde de aanbiddende gemeente. De wenende Johannes. Johannes was dus op Patmos. Hij ziet een deur in de hemel. De hemel wordt hem geopend. Wat is dat een groot wonder. Want wij hebben immers de hemel door onze zonde toegesloten. Ja, verdiend dat wij evenals de dwaze maagden uit de gelijkenis de hemelpoort gesloten vinden. Johannes ziet een geopende hemel, wordt als in de hemel opgetrokken. Niet omdat hij dat verdiend had, niet om zijn werk en waardigheid. Als de Heere het daarom had moeten doen, was de hemel gesloten gebleven. De Heere deed het alleen om zijn zelfs, om zijn grote naams wil. De open deur in de hemel is enkel vrucht van Jezus kruislijden. Enkel vrucht van het werk der verzoening op Golgotha aan het kruis, bij een gesloten hemel volbracht. Daardoor heeft ook Stefanus een geopende hemel gezien, toen hij de marteldood stierf. Daardoor kon ook Paulus in de derde hemel opgetrokken worden, om er onuitsprekelijke gezichten te zien. Wanneer Johannes door die geopende deur in de hemel naar binnen ziet, wordt hij een troon gewaar waarop de Heer is gezeten. De troon die Johannes ziet is de troon der genade, omgeven met de regenboog van Gods trouw en verbond, dat van geen wankelen weet. Al gaan er stemmen en donderslagen, oordelen en gerechten van die troon uit, de regering Gods die van hem uitgaat, is voor zijn volk vaderlijk, zodat hij hem met alle nooddruft van het lichaam en van de ziel zal verzorgen en alle kwaad dat hij hen in dit jammerdal toeschikt ten beste doen keren. De Heere, die gezeten was op de troon in de hemel, had in zijn rechterhand een boek beschreven van binnen en van buiten. Dit boek is het boek van Gods raadsbesluiten. Daarin staat alles geschreven wat er geschieden zal op aarde tot aan de voleinding der wereld. Dat dit boek beschreven is van binnen en van buiten geeft aan de ontzaglijke volheid van gebeurtenissen. De wereldgeschiedenis is rijk en veelomvattend, ook ons eigen leven. Eer iets van ons begon te leven, was het al in zijn boek geschreven. God zelf heeft het boek geschreven. Hij maakt de geschiedenis. Al is er ook veel op aarde dat geschiedt onder de toelating van God. Er gebeurt niets bij geval dat het boek van Gods raadsbesluiten een verzegeld boek is, geeft ons te kennen dat de inhoud daarvan voor ons verborgen is. Wij zijn van gisteren en weten niet, behoeven het ook niet te weten. De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God, maar de geopenbaarde voor ons en onze kinderen. Dat het boek in de vorm van een rol met 7 zegelen gesloten was, wil zeggen dat er niemand dit boek mocht nemen dan hij die daartoe bevoegd was. De verzegelde rol lag op de rechterhand van hem die op de troon zat. De rechterhand is de hand van eer en macht. De Heere heeft alles in zijn hand. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Houdt door haar kracht Gods volk in stand. Daar hoort Johannes op Patmos een sterke engel uitroepen met grote stem. Wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? Deze stem dringt overal door, in de hemel, in de hel, op de aarde, maar de apostel Johannes zag niemand naderen om het boek te nemen en te openen. Geen engel, geen mens, geen duivel, geen levende, nog ontslapene. Van geen enkele kant daagde iemand op. Niemand was in staat dat boek te openen. De grote belemmering was de vloek, de zonde, de onmacht. Zo diep is de mens gevallen dat hij de vloek en de zonde niet kan wegnemen. Johannes durfde zelf ook dat boek niet nemen, wetende dat al was hij nog zo hoog bevoorrecht, hij in zichzelf een arme zondaar bleef, onwaardig en onbekwaam. Er was niemand waardig om dat boek te nemen. En Johannes weende. Wat is hij bedroefd bij de gedachte als dat boek niet eens genomen en geopend werd en daardoor de vervulling van Gods raadsbesluiten, de geschiedenis der mensheid en de voltooiing van het koninkrijk van God achterwege zou blijven. Dan zou onvervuld blijven al het goede, al de beloften. Dan zou de overwinning zijn aan de macht der hel. Dan zou God niet verheerlijkt en de zaligheid niet aan zondaren geschonken kunnen worden. Daarover was Johannes bedroefd. Weende hij zeer. Het ging hem om de eer van God. Zalig hij of zij die dat treuren kent. Want Johannes weent niet als een wereldling, niet als een Esau die zijn eerstgeboortezegen zag ontgaan, of als een Judas die onschuldig bloed verraden had. Hij weent ook niet om zijn ballingschap, eenzaamheid en beproeving. Nee, Johannes weent als een begenadigd mens. Het gaat hier om de eer van God. Kent u, jij ook die droefheid, die smart? Dat is niet de smart waaraan de wereld zo rijk is. Smart over de gevolgen van de zonde, over de moeite en het verdriet. Johannes weent over de zonde zelf, over de verschrikkelijke onmacht van de mens. Dat wenen van Johannes kunnen we ook leren kennen. De droefheid dat wij aan Gods eer niet meer kunnen voldoen. De wereld bekommert zich niet om Gods eer, weent niet over het diepe val, kent geen droefheid over de toenemende goddeloosheid, zucht niet over de zonde en schuld van land en volk. De natuurlijke, onbekeerde mens weent ook niet over zijn leven buiten God en zijn verdorven bestaan. Na ontvangen genade begint het wenen over de zonde en schuld en godsgemest, over onmacht en onwil. Dan wordt er geweend dat het willen er wel is, maar het volbrengen niet. Geweend om de borg, die droefheid zal de Heere in blijdschap veranderen. Ook Johannes ondervond dat, want toen hij weende dat er niemand was waardig om dat boek te nemen en zijn zegelen te openen, zei een der ouderlingen tot hem: ween niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken. Hier wordt Johannes gewezen op Jezus, die hij zo goed kende, die hij zo lief had. Gewezen op Jezus' verlossingswerk, zijn waardigheid en bevoegdheid om het boek te openen. Dat nu niet een engel, maar een ouderling optreedt en Johannes wijst op de leeuw uit Juda's stam, is omdat een ouderling de gemeente des Heren kan vertegenwoordigen. De gemeente des Heren op aarde heeft de roeping en taak om te wijzen op de leeuw uit Juda's stam, die overwonnen heeft, die alle dingen regeert en alles bestuurt. Ween niet, hier is troost, wat geen schepsel vermag, wat Johannes zelf niet kan, dat vermag de leeuw uit Juda's stam, Jezus Christus. Hij is bevoegd en bekwaam om Gods raadsbesluiten uit te voeren. Ween niet, want alles ligt in Gods hand. Het einde zal zalig zijn. Ween niet, u die bedroefd bent en tobt over uw schuld en zonde. De leeuw die uit de stam van Juda is, heeft overwonnen en een weg ter genade en verzoening gebaand. Hij is door zijn enige offerande, uw schuld overnemende, schuld betalende en schuld uitdelgende borg. Ween niet. De Heere doet al hetgeen hem behaagt. Zijn weg is vaak anders en beter dan onze weg, hoewel wij die altijd niet kunnen verstaan. Ween niet, want Jezus is waardig om het boek der raadsbesluiten Gods te nemen en zijn zegelen te verbreken. Hij heeft de overwinning aan het kruis behaald. Johannes ziet dan ook Jezus naar de troon Gods gaan om dat boek te nemen en Gods raad uit te voeren. Zijn tranen worden gedroogd nu hij ziet, ten tweede, de verheerlijkte Christus. Op die Christus is hij gewezen als de leeuw uit Juda's stam, de wortel Davids die overwonnen heeft. Ook Jacob heeft de Christus gezien als de leeuw uit Juda's stam. Op zijn sterfbed riep hij met ontroering uit: Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek van uw vijanden. Voor u zullen zich uw vaders zonen neerbuigen. Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? Uit Juda is de leeuw die overwon, de Christus. Jacob heeft dat geleerd. Voorheen had hij zijn hart gezet op Jozef en Benjamin. Maar bij zijn sterven is hij afgebracht van alle voorliefde en eigen gedachten. Nee, niet Ruben of Levi, ook niet Jozef of Benjamin, maar Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. Juda droeg in zich de Christus. Juda betekent Godlover. Bij de geboorte van Juda zei Lea: nu zal ik de Heere loven. In Juda zien wij het beeld van de kerk. Jarenlang is de kerk de draagster geweest van de belofte aangaande Jezus' geboorte. In de volheid des tijds heeft zij hem gebaard. Hoe behoort de gemeente Jezus Christus te loven? Wat staat zij daarin schuldig? Gelukkig is Jezus zelf de lof van zijn gemeente en heeft de Vader geloofd en verheerlijkt in de weg van een lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. Juda was in de plaats van Ruben. Jezus is de plaatsbekleder van al zijn schuldige en onmachtige volk. In hun plaats heeft hij geleden, aan het kruis de straf gedragen en de Vader voldaan. Het eeuwige leven verworven. Ruben zou de voortreffelijkste niet zijn. Jezus is de voortreffelijkste, de schoonste onder de mensenkinderen. Genade is op zijn lippen uitgestort. Hij is de voortreffelijkste in geboorte, in waardigheid en werk. Hij is de Zoon van God. Jezus heet de leeuw uit Juda's stam. En wel om zijn leeuwenaard, leeuwenmoed en leeuwenkracht. De leeuw is de koning van het woud. Jezus is de koning der koningen. Leeuwenmoed had Christus nodig om de zondaar te redden en te zaligen. Leeuwenmoed om het bange Golgotha te betreden en aldaar Satan de kop te vermorzelen. Leeuwenkracht had de borg nodig om alles te dragen. Immers, hij moest dragen onze zonde, schuld, vloek, nood, ellende en Gods toorn tegen de ganse wereld ontbrand. Jezus Christus is de leeuw uit Juda's stam, de wortel Davids, die overwonnen heeft. Hij is een geheel andere leeuw dan Satan, die briesende leeuw die rondgaat om de zondaar te verslinden. Hij is ook sterker dan de Satan, die sterke die ons gevangen houdt. Jezus, de leeuw uit Juda's stam, is de sterkere, die kwam om de sterke zijn vaten te ontroven. Jezus, de leeuw uit Juda's stam, is daartoe gekomen in de donkere nacht van onze zonde en ellende, gekomen uit de stilte der eeuwigheid, uit de vrederaad waarin de Vader met de Zoon en de Heilige Geest onderhandelde over zijn middelaarswerk. Wanneer de leeuw uit Juda's stam zijn stem laat horen, verstijft de zondaar van schrik. Heeft de leeuw uit Juda's stam gebruld, dan verstaat u het woord. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Hij maakt u in die weg een zondaar voor God, maar haalt u dan ook als de leeuw uit Juda's stam weg van dood en verderf, uit nood en ellende, en laat u nooit meer los. Heeft dit bij u, bij jou al plaatsgevonden? Heeft hij u, jou al gevangen? Hebt u zich al laten vangen? Dan heeft de leeuw uit Juda's stam niets verschrikkelijks meer, want hij is ook het lam. Wanneer Johannes vol spanning uitziet naar het komen van de leeuw uit Juda's stam, ziet hij in het midden van de troon en van de dieren en in het midden van de ouderlingen een lam, staande als geslacht, hebbende 7 hoornen en 7 ogen. De leeuw is ook het lam. In de oude bedeling is Christus dan ook voorgesteld als het lam. Het paaslam en elk offerlam wees op hem. Niet heerlijker of schoner kon Jezus voorgesteld dan door het zachtmoedige, geduldige, tedere en schuldeloze lam. Door het geslachte paaslam zonder enig gebrek. Door Johannes de Doper is Jezus dan ook aangewezen als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Jezus heeft de zonde van zijn volk weggenomen, want hij is gekruist. Hij, de rechtvaardige, heeft geleden voor de onrechtvaardigen. Johannes op Patmos zag het lam staande als geslacht. Dat is met littekenen van zijn borg lijden. Wat is dat heerlijk. Want in die wonden, in die doorboorde handen, ligt de ganse zaligheid van de kerk. Daarin ligt troost en vrede. Uit die wonden vloeien de heerlijkste weldaden. En wel verzoening met God. vergeving van de zonde, vernieuwing van het leven en het eeuwige leven. De leeuw uit Juda's stam is ook het lam, de diep vernederde heiland. Johannes zag het lam staande als geslacht, dus niet leggende, niet overwonnen, maar fier staande als een leeuw, machtig om het leven weer aan te nemen. Immers, hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven. Gij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermeerd, zo leeft de vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. Jezus, de leeuw uit Juda's stam, is nu de opgestane en verheerlijkte Christus in de hemel. Het lam heeft door leeuwenmoed overwonnen. In zijn dood en opstanding is hij de leeuw die heel de wereld neemt als buit. De leeuw uit Juda's stam heet ook de wortel Davids. Hij heeft een veelheid van namen, maar geen naam te veel, want hij is alles. De wortel Davids. Wat straalt in deze naam ook de heerlijkheid van Christus uit? Draagt een wortel de boom, zo draagt Jezus de geslachtsboom van David. Niet de boom draagt de wortel, niet David draagt Christus, maar omgekeerd. Wel mag Jezus heten de wortel Davids. Een wortel daalt diep in de grond om vrucht voor te brengen. Hoe diep is Christus afgedaald in onze ellende, verlorenheid, angsten en smarten der hel, om de zondaar te redden en te zaligen? Een wortel verenigt zich met de aarde. Jezus, de wortel David, verenigt zich met diep schuldige zondaar. Wat is dat een zoete en zalige gemeenschap? Een wortel draagt de boom en geeft hem het leven. Jezus, de wortel Davids, geeft het leven aan al zijn kinderen. Hij draagt hen en voedt hen. Uit hem is elke geestelijke vrucht, elk waar gebed, elk ware zucht en elke ware begeerte. Alles is uit hem. En hoe meer nu bij u, o volk van God, de oude wortel of de oude natuur afsterft, hoe meer geestelijke vruchten er zullen zijn. Jezus, de wortel Davids, is onuitroeibaar. Daarom is ook de kerk des Heren die uit hem opbloeit, onuitroeibaar. En ook het geestelijke leven, onuitroeibaar. Is hij het die aan uw ziel het leven geeft? Daar kunnen de wenende Johannessen verzekerd van zijn, want de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen. Dat droogt alle tranen. Jezus heeft overwonnen. Dat is ten derde de troostvolle boodschap. Of is dat niet troostvol? Te weten dat Jezus in de hemel alle vijanden overwonnen heeft, verlossing heeft teweeggebracht. Wat een vijanden heeft een kind van God. Zijn drie doodsvijanden zijn Satan, wereld en eigen vlees. Daarbij komen nog de dood en het graf. Die allen heeft Jezus overwonnen. Aan elke overwinning gaat strijd vooraf. Wat een geweldige strijd heeft Jezus gestreden. Bitter was de kamp. Gestreden heeft Christus tegen de valsheid der schriftgeleerden, tegen de duivel in de woestijn, tegen zijn discipelen die hem wilden afhouden van het lijden. Wat was de strijd bang in Gethsemane en op Golgotha? Het was de bange strijd door God in het paradijs al ingeluid toen de Heere zeide: ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Dat zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Jezus heeft aan het kruis de Satan de kop vermorzeld en de overwinning behaald. Luid riep hij dat uit toen hij zeide: het is volbracht. Een nieuwe overwinning volgde daarop toen Jezus ten derde dagen opstond uit de dood en als de levensvorst uit het graf tevoorschijn trad. Geen steen en zegel, geen vijand en duivel konden hem in het graf houden. Nu heeft Jezus de sleutels van hel en dood. heeft Hij krachtelijk bewezen de Zoon van God te zijn. En de Vader gaf hem daarop de bevoegdheid om het boek te nemen en zijn 7 zegelen open te breken. Hem is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Wat een troostvolle boodschap. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. Koning Jezus heeft overwonning en de leeuw uit Juda's stam regeert over de ganse wereld en is bezig Gods raadsbesluiten uit te voeren. Heel de wereld ligt nu aan zijn voeten, al zal zij de strijd tegen Jezus nog niet opgeven. Eenmaal zal zij het op moeten geven. Hebt u, jij, het al op moeten geven tegen Jezus? Heeft de leeuw die uit de stam van Juda is, u, jou, al overwonnen? Heeft hij al getriomfeerd over uw hart? Dat is nodig, noodzakelijk, immers. Wij mensen, zondaren, zijn van nature vijanden van God en van zijn Christus, willen niet dat Jezus koning over ons zij. Daarom, wat een verzet, moet er in ons binnenste verbroken worden, eer wij aan Jezus voeten leggen met smeking en geween. Zalig als u de nederlaag leidt en Jezus koning over u wordt en hij u als zijn buit meevoert om voor tijd en eeuwigheid zijn eigendom te zijn. Zalig als door een pijl van zijn woord en geest getroffen en gewond zijt en ontdekt geworden aan uw zonde en schuld, nu de balsem der vertroosting en genezing zoeken mag alleen in Jezus bloed. Heeft Jezus u overwonnen? Dan voert hij u uit de slavernij van de zonde en van de duivel en bewerkt uw hart om voortaan de Heere lief te hebben en alleen te dienen. Wie door Jezus overwonnen is, heeft hem lief. Die bidt, regeer mij door uw woord en geest, want dan belijdt hij het zelf niet te kunnen. De mens is zelfs na ontvangen genade nog van zichzelf onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Daarom moet de Heere telkens weer nieuwe overwinningen behalen. Er is in Gods volk nog zoveel dat gevuild moet worden. De oude mens, de eigen gerechtigheid, het aanklevend ongeloof moet nog overwonnen en gedood. De leeuw die uit de stam van Juda is zal niet rusten totdat hij alles heeft overwonnen. Zalig de mens die met de profeet mag zeggen, Heere, gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden. Gij zijt mij te sterk geweest en hebt overmocht. Als de leeuw uit de stam van Juda u overwonnen heeft, dan wordt u een medestrijder tegen wereld en Satan, tegen zonde en ongerechtigheid, een strijder voor het koninkrijk Gods, om zielen te winnen voor de Heere. Het is een strijd om zelf in te gaan. In die strijd zou elk kind van God het nog verliezen, indien de leeuw, die uit de stam van Juda is, niet voorop ging. Hij gaat voorop. In Jezus' overwinning ligt de overwinning van de kerk vast. Daarom zegt de apostel, dood, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde, en de kracht der zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Of klaagt de ziel, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Dan vindt ze het antwoord in Christus' overwinning, en daarom volgt er, ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere. Troostvolle boodschap, dat Jezus, de leeuw uit Juda's stam, overwonnen heeft om het boek te openen en zijn 7 zegelen te verbreken. De belemmering, de zonde is weggenomen. Jezus heeft dat gedaan. Hij mag dan ook het boek nemen en Gods raadbesluiten uitvoeren. Hij regeert en bestuurt alles, tot in de kleinste bijzonderheden toe. Oorlog en vrede, voorspoed of tegenspoed, gezondheid en krankheid. Het ligt alles in Gods raad besloten, daarom geen zorg, want hij regeert en zal zijn almacht tonen. Hij heerst, zover de blendste heidenen wonen, tot hem bekeert. Wat een troostvolle boodschap, het boek gesloten met 7 zegelen is in Jezus' hand. En hij opent de zegelen, 1 voor 1. Zo van lieverlee, niet alle tegelijk. De Heere gaat steeds verder, rustig aan. In de wereldgeschiedenis is er niets dat de Heere verrast. Welke schokkende gebeurtenis ook, het stond van eeuwigheid opgetekend. De Heere ziet het geheel, wij steeds een stukje. Wat wij nog niet zien, dat weet de Heere al. Laat deze zegelopening van Jezus ons leren om achter de Heere aan te komen. Alles aan hem over te laten, op hem te vertrouwen, al gaat het soms tegen vlees en bloed in. God, God te laten. De Heere is vrij en wijs in zijn doen. Zegel voor zegel werd geopend. Ook in de bekering werkt de Heere zo. Dan komt hij de zondaar alles voor ogen te stellen. Onze zonde, verlorenheid, onmacht, de weg ter verlossing in Christus, zijn algenoegzaamheid en dierbaarheid. De 7 zegelen worden door Jezus geopend. Als de inhoud daarvan aan Johannes wordt bekendgemaakt, dan verneemt hij van gerechten en oordelen op de aarde, ook van ontferming en zegen. Hij hoort van de ondergang der goddelozen en de zaligheid van de kinderen van God. De 7 zegelen staan in verband met elkaar. Er is een leidende gedachte in. Alles wat hier op aarde geleden, gestreden, beleefd, bejammerd of bezongen wordt, zijn schakels in de keten van Gods raadsbesluit. Alles wat hier geschiet staat op de juiste plaats. Ook al begrijpen wij het niet, het past alles als een legpuzzel in elkaar. Aan de achter, Gods werk is als een borduurwerk. Aan de achterzijde zien we alleen maar verwarde draden en begrijpen we er niets van. Aan de voorzijde is het een mooi geheel. En dan ziet dat de draden juist zo moesten zijn. Is het moeilijk in uw leven? Vertwijfelt niet die Jezus, de leeuw die uit de stam van Juda is, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. Hij heeft alles in zijn hand en bestuurt het al tot een goed einde. Als het laatste zegel geopend is, dan zal gehoord worden, de koninkrijken zijn geworden, onze Gods en zijne Christus. Ten vierde zien we de aanbiddende gemeente, wanneer Johannes op Patmos ziet dat het lam, de leeuw uit Juda's stam, de troon heeft beklommen en het boek heeft genomen en zegel voor zegel opent, wordt hij met innerlijke ontroering gewaar dat de 4 dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neervielen, hebbende elk citers en gouden violen, zijnde vol reukwerk. De gehele verloste kerk in de hemel valt dus aanbiddend neer voor de leeuw uit Juda's stam die overwon, en wel om hem te danken. De verlosten voor de troon zingen, gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie, en gij hebt ons gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen heersen op de aarde. De verlosten in de hemel hebben hun zaligheid alleen aan Jezus te danken. Aan zijn bewogenheid, zijn komst, lijden en sterven op aarde. Te danken aan zijn werk aan de ziel. Aan zijn eindeloze liefde en ontferming. Daar is niets van hunzelf bij. Jezus heeft hen overwonnen en genade bewezen. O wonder van Gods liefde en ontferming, want wie waren zij? Haters Gods, liefhebbers van zichzelf, dood in zonden en misdaden, arm, verloren, doenwaardig, onmachtig en onwillig om zich tot God te bekeren. Dat zij verlost zijn, is alleen Gods opzoekende liefde, Jezus' tussenkomst, zijn overwinning aan het kruis en door de zending van Gods geest, waardoor zij zichzelf leerden kennen en Jezus nodig kregen. Wat zij mogen zijn voor God en het Lam in de hemel, is enkel door Jezus, de leeuw uit Juda's stam, die overwon. Had hij niet voldaan, had hij niet de dood overwonnen, had hij niet naar hen omgezien, dan was hun plaats geweest niet in de hemel, maar in de buitenste duisternis. Kunt u, jij, instemmen met het lied en de aanbidding der verlosten? Hebt u, jij, u, al voor Jezus leert nederbuigen? Wie hier leert nederbuigen voor God en het Lam, zal straks eeuwig hem aanbidden. Die ontvangt hier troost en bemoediging. Die smaakt hier al zaligheid, welke in de hemel volkomen zal zijn. Maar niet alleen de verlosten in de hemel aanbidden de leeuw uit Juda's stam, maar ook de engelen. Zij stemmen mee in met de verlosten. Het Lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. De engelen hebben blijdschap over één zondaar die zich bekeert. Hoeveel te meer over de scharen in de hemel die niemand tellen kan? Zij aanbaden de deugden van God, dat hij in zijn wijsheid een weg wist uit te denken, zonder krenking van zijn deugden, om zondaren zalig te maken. Dat geheim is hen nu in Christus ontsluierd. En naast de engelen komt nu ook heel de schepping het Lam te aanbidden. Johannes op Patmos hoorde alle schepsel dat in de hemel en op de aarde was zeggen, hem die op de troon zit en het Lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. De leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken. Dat brengt de gemeente des Heren tot aanbidding, want dan ligt alles in Gods hand. En de uit de doden opgestaan en ten hemel gevaren Christus regeert. De grote vraag is maar of u, jij bij die aanbiddende gemeente des Heren hoort, of u die verheerlijkte Christus kent en door genade bezit, of u, zondaar, voor God geworden bent en toevlucht hebt leren nemen tot die enige borg en middelaar, de leeuw uit Juda's stam, die overwon. De Heere roept alle onbekeerden toe, de goddelozen verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Verlorenen die omkomen in zichzelf, die hebben leren buigen, die de Zoon kussen, vinden in hem een volkomen zaligmaker, die stierf voor zijn volk en nu voor hen leeft, die hen kocht met zijn dierbaar bloed en door zijn overwinning verlost van het verderf. O volk van God, vreest u nog te bezwijken onder het geweld der wereld en de macht van de zonde en uw verdorven bestaan? Jezus, de leeuw uit Juda's stam, heeft overwonnen. Hij regeert en bewaart u. Hij zal niet laten varen het werk zijner handen. Hij ondersteunt hem die voor het onheil zwicht. Wie nederstort, wordt door hem weer opgericht. De leeuw uit Juda's stam heeft overwonnen. Daarom is ook de uiteindelijke overwinning voor u zeker. Wel gelukzalig zijn allen die de overwinning, die de overwinnende Christus kennen als het leven van hun leven, als die voor hen gestorven is, waardoor hun leven met Christus verborgen is in God. Wat een troost is dit, is dat in het strijdperk van dit leven te weten dat Jezus de Satan overwonnen heeft en dat deze u nooit uit Gods hand kan rukken. Jezus geeft zijn schapen het eeuwige leven. Alles moet nu medewerken ten goede. Daarom, vrees niet, gij klein kuddeke, het is uw vaders welbehagen u het koninkrijk te geven. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik, Jezus Christus, de leeuw uit Juda's stam, heb de wereld overwonnen. Amen. nu aan het eind gekomen zijn van deze prediking die we voor mochten lezen, danken wij u dat u ons hebt doen horen dat het voor ons mensen mogelijk is om zalig te worden, maar dan wel buiten onszelf. Maar dat is tegelijkertijd ook het heerlijke wonder dat u door de Heer Jezus Christus, zo verloren als we zijn, we zo volkomen kunnen zalig worden. We danken u voor het onderwijs wat u hebt willen schenken in de openbaringen van Johannes. Heere, laat uw woord met ons mee mogen gaan als we naar huis toe hopen te gaan. Laat het ons bezig mogen houden en laat ons bewaard mogen worden dat het ons weer weggenomen zal worden. Dat we met tijdelijke dingen bezig gehouden worden, want er is toch geen grotere troost dan te weten dat die leeuw uit Juda's stam onze Heere, onze zaligmaker is. O God, schenk daar behoefte aan in ons hart en leven en breid uw koninkrijk uit. Neem al het zondige wat er was, het gebrekkig uit, genade weg. En gaat gij ons met uw heiligt voor ook deze middag, als we ons weer mogen stellen onder de verkondiging van uw woord, schenk ons getrouwheid om op te komen en om ons dan weer te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. We vragen het u om Jezus wil uit genade. Amen. Dus de slotpsalm is psalm 134. Dat Israël op de Heer vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouw en stil berust in zij beleid van nu tot in al eeuwigheid. 131, het vierde vers. De preek die gelezen is, was van wijlen dominee A. Zwiep. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u, zij al de eer. Amen. Thank you.